Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Het is weer tijd voor People Power Hot Topic. Wij behandelen elke maand brandende thema's binnen organisaties. En we hebben 3 eigenwijze experts die hun ongezouten mening geven over verraderlijke valkuilen, verkeerde vooroordelen en ondubbelzinnige oplossingen. Het panel van deze aflevering bestaat uit, en ik ben sowieso gelijk al super blij dat ze er allemaal zijn, Tika Peeman, trainer, auteur en oprichter van Vistrainingen. Edson Hato, oprichter van HR-adviesbureau Like Minds. En professor Rick van Baren, ondernemer en hoogleraar Behavioral Change and Society. En het leuke is, we hebben deze aflevering allemaal vragen van luisteraars gekregen. Dus, nou ja, ben je benieuwd? Dan moet je vooral blijven luisteren. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Zo, leuk dat jullie er allemaal zijn. De derde keer alweer voor People Power Hot Topic in verschillende samenstellingen. Dus het is grappig om te zien wat er dan natuurlijk gebeurt. Want jullie zijn allemaal al een keer geweest.
Ja.
Even kijken. Edson wel met Rick, maar toen zat Edson nog helemaal in Curaçao.
Klopt.
Dus het is toch anders als je de lef bent.
Ja.
Waar zullen we eens beginnen? Nou, laten we eens beginnen bij een luisteraar met een vraag. En ik heb haar klaarstaan, want het is een vrouw. Zijn jullie er klaar voor? Dat is natuurlijk vooral heel belangrijk. Want straks wordt er de briljantheid van jullie verwacht, hè? Dat snappen jullie. Ja? Oké. Okay.
Ja,
ontspannen.
Thanks.
Ja, ja. Relaxed, hè? Oké, okay,
ja.
Daar komt ze.
Hi, mijn naam is Meerke Nieweg en ik werk bij de Deeltijdacademie aan de Hogeschool van Amsterdam als docent, coach en onderzoeker. En bij ons kunnen werkenden naast hun baan een hbo-diploma behalen binnen het economisch domein. In onze opleidingen vinden we het heel belangrijk dat we professionals opleiden die zicht hebben op hun eigen waardekader en dit kunnen verbinden met de maatschappelijke en morele waarden in hun omgeving. En op dit moment zien we overal om ons heen wat de gevolgen zijn als mensen dit, met name mensen in leidinggevende posities, niet of minder in verbinding met elkaar brengen. Of onvoldoende bewust doen. En dat heeft grote gevolgen voor psychologische veiligheid en sociale veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan The Voice en John de Mol of Ajax en Mark Overmars en zelfs ook Poetin op dit moment in Rusland. En Aukje Nauta die schreef hier vorige week een blogje over op LinkedIn naar aanleiding van een kort onderzoekje op LinkedIn en sprak daarbij over een zogenaamde baasbias. Dus dat de leiding niet altijd een helder beeld heeft van hoe veilig zijn eigen omgeving is. Mijn vraag aan het panel is dan ook: hoe kan je in een organisatie een eventueel aanwezige vertekende beeldvorming bij de macht of de leiding bespreekbaar en inzichtelijk maken?
Nou, kortom, als je zeg maar leiding hebt die dit snapt, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Maar heb je leiding die dit onderwerp niet snapt, dan heb je een uitdaging, want dan ja, iemand moet toch aan de bel trekken. Wie begint tegelijk te borrelen en te bubbelen?
Kies jij maar.
Kies jij maar. Dan moet je natuurlijk nooit je mond open trekken, Rick. Ja, dit macht is wel een ding natuurlijk.
Ja, er komt een hele bak aan materie boven bij mij.
Ja, daar was ik er bang voor.
Ja. Ja, die waardekaders, dat is natuurlijk weer interessant om daar naar te kijken. En hier gaat het over een mismatch tussen waardekaders. Dat is aan zich wel interessant, omdat mensen in verschillende niveaus in organisaties ook verschillende doelen hebben. Operationeler of hoger over of machtgedreven of samen. Het kan zijn dat je omgeving je eigenlijk noopt. Als je alleen bent, dan ga je meer individuele waarden over het algemeen creëren. Als je minder je rug gedekt voelt, stel als bestuurder bijvoorbeeld, dan zit je toch veel meer in de achievement-achtige waarden, persoonlijke waarden. En als je onderdeel bent van een workforce, dan is het collectieve, zeg maar. Er zit al of je het wil of niet, maar zit er al een verschil in? Zijn je waarden sociaal georiënteerd of meer privé georiënteerd? En een van de, wat ik vind eigenlijk, ik vind die waardes vaak juist het probleem, als ik het daarover mag hebben.
Oké.
Ja, want dat is het eerste wat eigenlijk bij me opkomt, is als wij zonder echt na te denken waarom we bepaalde waardes in organisaties willen. Als we dan over waardes gaan hebben, ja, dan krijg je een, hoe zeg ik, abstract gelul netjes. Dan krijg je een heel...
Nou, dat is, voor mij snapt iedereen dat.
Ja, dan krijg je ontzettend theoretisch abstract gelul van we willen wendbaarheid, vrijheid, autonomie. We willen samenwerken, inclusie, allemaal dingen. Ja. Waar je die abstract blijven, abstract zijn. Ik denk dat je, als je niet bij waardes begint, maar je begint bij werk. Wat zijn de primaire processen die we hebben? En je werkt dan daarboven. Wat zijn waardes en houdingen en mindsets die het beste werken om dat echte gedrag te krijgen? Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel.
Ja, dus
maar je begint
van,
bij gedrag. Dus wat moet er gebeuren?
Je begint bij datgene wat je kunt zien en snapt. En waarvan je denkt, ja, dit is nodig.
Precies.
En dan ga je een soort van...
Waar je een foto van kan maken. Wat je gewoon met handen doet. Wat je gedragsmatig doet. En dan werk je van daar naar boven. Wat is het meest passend om optimaal resultaat op gedrag te krijgen.
Ja, ja.
En wat wij nu, wat
dus als je
veel
de belastingdienst
doen,
bent, dan kom je waarschijnlijk niet uit bij creativiteit. Tenminste,
nee,
dat
precies.
Hoop ik niet.
Nee, maar de juiste consultant, zeg maar, die kan dat wel in je oren stoppen. Dat je denkt, ik moet creativiteit of wendbaar.
Ja, dat is heel erg nodig.
Of proactief, of feedbackcultuur of wat dan ook.
Oh ja.
Dat soort bagger.
Ja, feedback is echt een favoriet van Tika.
Nee, maar je moet van onder naar boven werken. Want als je dat doet, dan align je. Je begint bij gedrag en dan align je eigenlijk waarden en mindsets met gedrag. En dan krijg je dit soort discussies veel minder. Want dan ben je de hele tijd aan het denken. Alles boven gedrag is een middel om het doel gedrag te halen. En wij draaien het heel vaak om. Wij vinden waardes een middel, mindsets een middel, veranderingen. Oh sorry, dat vinden we doelen.
Ja, ja.
Terwijl het middelen zijn. En ik denk dat dat echt belangrijk is, dat je dat omdraait.
Oké, maar dan blijft natuurlijk nog met de vraag van Meerke zitten. Die zegt, ja, hoe ga je daar überhaupt het gesprek over aan?
Nou, dat doe je. Dat is dan heel simpel.
Dan is het heel simpel.
Ja, omdat je... Oké, wat willen wij uiteindelijk maken? En wat is daarvoor nodig om dat zo goed mogelijk te maken? Als je van gedrag omhoog werkt, dan is het in lijn of niet? Hindert het uiteindelijke gedrag of niet? Dus dan heb je per definitie dat gesprek.
Ja. Ik zit aan de voice te denken. Wat is het gedrag wat we willen zien? Mensen die goed zingen en die een beetje leuk voor de camera zijn. En dan kom je toch ergens anders uit dan bij de dingen die daar gebeurd zijn. Sowieso kom je ergens anders uit. Want dat zijn natuurlijk de misstanden waar je het over... Dit is natuurlijk extreem, maar het gebeurt natuurlijk overal.
Ja, nou je hebt deelnemers die mooi moeten zingen. En je hebt een organisatie die ervoor zorgt dat de deelnemers mooi zingen. Toch?
Ja.
Ja. Ja. Die organisatie heeft andere doelen. Waarbij
ik me voor kan stellen
dat machtsmisbruik daar niet bij past als iets wat uiteindelijk het resultaat haalt.
Ja. Tika, waar denk je aan?
Ja, de vraag is ook een beetje... Ik denk dat mensen ook hoger in de organisatie vaak een heel vertekend beeld hebben van wat mensen van ze vinden. Omdat er heel veel sociaal wenselijk feedback... Als ze al feedback krijgen, wat volgens mij niet zo heel vaak gebeurt, dan is dat heel sociaal wenselijk. Omdat het iemand hoger in de rang is. Hè, of iemand met macht.
Ja.
Er is ook onderzoek dat überhaupt leidinggevenden heel weinig om feedback vragen. Zeker als ze nog wel langer in functie zitten. Ja, dus daar zit volgens mij al een... Dus je kan zeggen, hoe moeten we dat dan doen? Maar volgens mij is de eerste realisatie, als je hoog in een bedrijf zit, dat je snapt dat mensen niet eerlijk zijn, helemaal.
Mm.
Dat gaat niet over schuld of schaamte of zo. Dat is wat het is, hè? Omdat je in een hiërarchie zit. En ik denk dat accepteren en van daaruit kijken, wat is er dan mogelijk? Daar begint het voor mij al. Ik denk dat heel veel leidinggevenden denken, ja, mijn deur staat toch open? En ik denk dan altijd, ja.
Ja,
er zit wel een enorme drempel in,
ja.
Blijkbaar. Hè? En dan helemaal verbaasd zijn als niemand langskomt.
Maar wat kun je dan als collega of manager die onder die topmanager zit, wat kun je dan doen om iemand daarbij te helpen? Want ja, over de drempel stappen en zeggen, joh, weet je, ik zie jou dit doen. Je maakt te veel flauwe grappen over ABC. Je bent te veel seksueel getint. Je zet mensen weg, terwijl je dat waarschijnlijk niet bedoelt. Want dat zijn natuurlijk dingen waar je mensen op aan wil spreken. Hoe doe je dat, Edson? Want dat is best wel, dan moet je best wel stevig in je schoenen staan en durven.
Ja, en het is ook best wel heftig.
Ja.
Maar even teruggaan naar het begin van het gesprek. Hè. Wat wij in organisaties altijd hebben gedaan is, wij gaan voor efficiëntie. En dat betekent, ik maak een profiel. En dan moet je op basis van allemaal kenmerken, moet je daaraan voldoen. Ook gedragskenmerken. Dus mensen werken er naartoe. Als ik hoger op wil in de hiërarchie, ga ik daar naartoe werken. Dus uiteindelijk kom je nooit echt achter, wie heb je voor je? Wat voor gedrag heeft die persoon? En past dat wel in wat we doen? Dus het is waar ik naartoe terug wil is,
want je zegt mensen passen zich aan naar wat er verlangd wordt.
Nou, wat er verlangd wordt.
In plaats van, ben je dat eigenlijk wel?
In plaats van, ben je dat dan? Wie heb ik voor me?
Ja.
Eén. En dan twee, om terug te komen op je vraag. Kijk, op een gegeven moment, goede leiders organiseren. Ja, ik hoop dat ik het nu goed zeg. Dissonantie om zich heen. Organiseren dat mensen niet denken zoals zij. En dat is verdomd moeilijk, kan ik je vertellen. Want het zijn mensen die heel vaak, moeilijk zijn. Want ze bekijken de wereld echt anders.
Yeah.
En als je dat niet hebt, en je hebt dat ook niet om je heen georganiseerd, en jouw team om je heen heeft daar geen waarde aan, als eenling je baas gaan spiegel voorhouden dat hij een blindspot heeft, of dat hij of zij een blindspot heeft, nou ja, ik denk dat dat heel vaak uitmondt op carrièremoord. Dat je gewoon een tijdje er niet meer bent, of dat je uitgewerkt wordt. Dus eigenlijk, de rol van een organisatie is om ervoor te zorgen, het systeem moet ervoor zorgen dat de dissonante geluiden om die machtspersoon zitten. Jammer genoeg, en daar kom ik weer, is de top van het systeem niet divers genoeg om met elkaar dat stevige gesprek aan te gaan over dissonante geluiden. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy.
Ja, want als je lijkt op de rest, dan kom je er.
Ja.
En als je er bent, dan blijkt iedereen te zijn zoals jij. En
je wil ook blijven.
Ja, en dan hoor je dus niet.
En je wil ook blijven. Dus proximity to power. Dan ga je je aanpassen aan die groep. Dus er zijn weinig mensen die ik ken die dat hebben gedurfd.
Ja.
Om te zeggen, ik kom er wel. Maar ik ga nu echt lekker even het anders zeggen en anders doen.
Jongens, we moeten toch een beetje handelingsperspectief hebben voor Merke. Dus wat moet ze nou vertellen aan al die studenten die bij haar de opleidingen doen en waarvan ze hoopt dat ze de wereld een beetje veiliger, psychologisch veiliger kunnen maken?
Nou, ik denk dat het niet super complex hoeft te zijn. Want je hebt in feite wel vrij concreet gedrag wat je wil. Je wil dat bepaalde dingen besproken worden. Toch? Je wil als iemand een gevoel heeft, dit gaat niet helemaal lekker, dat besproken wordt. Dan zit je in essentie gewoon in de gedragsverandering. Dus je hebt een doelgedrag, dat gebeurt nu niet. Je wil dat het wel gebeurt. Je hebt motieven en weerstanden nodig. Die moet je in kaart brengen. Waarom doen mensen het wel of waarom doen ze het niet? En je maakt met elkaar een plan. Hoe overkom ik die weerstand? Zeg maar, als je dat collectief doet, en je doet dat als organisatie, dan kun je dat gedrag gewoon verbeteren. Je moet het als een praktisch gedrag zien. Zeg maar, dan als je dat dus niet abstract maakt, want ik heb iets tegen abstractie, heb je misschien al door, maar als je het gewoon concreet maakt, hoe zorg ik dat Pietje tegen Jantje durft te zeggen, dit vind ik niet fijn, dat kun je oplossen met elkaar.
Ja.
Als je gezamenlijk dat doel stelt, dan zitten altijd motieven en weerstanden tussen.
Ja, en zeg je daarmee eigenlijk, ook in dit onderwerp blijven we vaag lullen. En dus zeggen we, ja, maar het is belangrijk om psychologische veiligheid te creëren. En dan zit iedereen ja te knikken. En iedereen denkt wat anders. Of de helft denkt misschien, het is vast heel goed, maar ik weet niet wat het is. Is dat het?
Ja,
moet je het concreter maken? Moet je zeggen, we maken geen seksueel getinte grappen? Punt. Dus als er een lichaamsdeel in voorkomt waar je plezier aan kan beleven, dan gaan we het er niet over hebben.
Nou, dat is in de fase van wat, dan bepaal je welk gedrag wil je zien.
Ja.
En dat kun je bepalen. En dan daarna moet je natuurlijk nog kijken wat is het psychologisch landschap. Waarom doen mensen het nu niet? En wat heb je nodig om dat ze het wel doen? Maar dat is in feite het is niet anders dan probleemoplossend denken. Zo werkt gedragsverandering. Dus er is blijkbaar een weerstand. Mensen zijn bang. Hoe neem ik die weerstand weg?
Okay.
Zeg maar, als je dat collectief doet dan. Moet dat niet zo'n probleem zijn?
Ja. Tika, stel je voor, je komt dit tegen in een team. Jij coacht ook teams. Mm-hmm. Vaak en veel.
Mm-hmm.
En dan merk je natuurlijk ook regelmatig. Je denkt,
ik vind het heel complex. Omdat ik denk, het heeft ook met heel veel met groepsdruk te maken. Dat we vaak meegaan in dingen waarvan als je... ik ben altijd een beetje briljant op de terugweg. Waaraan als je dan naar huis rijdt, denkt dit is echt niet oké. En ik vind sowieso dit echt een heel ingewikkeld voorbeeld. Omdat ik denk dat ook veel mensen die dit overkomt... Ik kom zelf uit de politiecultuur. Ik heb ook echt wel dingen meegemaakt waarvan ik dacht... Het is niet oké. De rest lacht erom. Weet je wat? Blijkbaar ben ik een beetje suf. En ik denk dat de kunst om dat naar buiten te brengen... daar zijn we nog niet helemaal. Dus ik denk dat mensen... Dat is ook een beetje wat ik hoor... is dat mensen heel erg in zichzelf teruggaan. En dat in verbinding brengen... Ik denk dat dat nog een onwijze uitdaging is. Dus nu is een beetje de oplossing wil gooien. Iedereen draait. Ik denk dat het een heel systeem is... waar we veel meer naar moeten kijken. Dit is ook niet de oplossing. Dus ik vind het echt wel een heel... Ik hou ook heel erg van eenvoud en zo. Maar dit is toch?
Maar dit is gewoon ingewikkeld.
Ja
maar ik wil wel... Je moet de dingen niet verwarren. Dus eenvoud wil niet zijn... Wat ik bedoel is, het proces is simpel.
Maar dat betekent niet dat het makkelijk is.
Nee, niet dat het makkelijk is. Maar dat betekent ook niet dat er voor iedereen dezelfde oplossing is. Dus in een organisatie A kan... Hoe zorg ik dat mensen... Het aangeven als ze iets niet prettig vinden en dat niet afgestraft wordt, dat veronderstelt een andere interventie dan in organisatie B. Dus dat is op maat. Alleen de stappen zijn simpel. En in die zin geldt hiervoor hetzelfde als voor recycle. Dat is heel lullig om te zeggen. Maar met de juiste analyse van waar komt het gedrag vandaan, wat zijn motieven en weerstanden, kun je het oplossen.
Ja.
Dus het systeem is, of zeg maar, de stappen zijn simpel. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het kan wel.
Ja. Wat ik er ook nog ingewikkeld aan vond in de organisatie waar ik heb gewerkt, is dat je best wel met mensen kunt praten over welk gedrag vinden we echt oké. Dat willen we heel graag zien hier. En mensen konden ook best wel duiden wat ze niet oké vonden. Maar er was ook een enorm grijs veld. Waar iedereen ook net weer wat anders in stond. En volgens mij dat veld is heel groot. En dan is daar is volgens mij niet een hele makkelijke oplossing voor. Maar dan gaat het over die dialoog. Dat je durft uit te spreken van, joh, ik kan me voorstellen dat het voor jou oké is, maar voor mij is het nu even niet oké. En hoe doen we dit dan als we samenwerken? En die mis ik soms. Dat we het lef hebben om dan maar te zeggen, ik weet het niet helemaal zeker, ik heb ook geen oplossing, maar dit voelt niet helemaal oké. Want het moet altijd efficiënt zijn. Het moet een oplossing zijn.
Is dat misschien ook, Edson, omdat we gewoon niet gewend zijn om zo eerlijk met elkaar te praten? Überhaupt? Ik bedoel, als je het in je relatie kan, gefeliciteerd. Soms lukt het me. Maar in je werkomgeving, kun je nou echt heel eerlijk en open met elkaar een gesprek voeren over alles wat je aan het doen bent? Ja, bij Tika wel, we werken alleen maar trainers. Dat telt natuurlijk niet.
Nee, dat telt niet.
Maar binnen een gewoon bedrijf?
Nou, ik denk, afgelopen zondag zat een mevrouw aan tafel bij een programma op tv. Ik zal de naam niet noemen, denk ik. Maar goed.
Mag wel hoor.
Het mag wel op Buitenhof. En ik ben haar naam vergeten. Maar ze was een schrijfster. Ze refereerde naar de Russische volk. En waarom zij niet denkt dat mensen tegen Poetin gaan protesteren. En ze zei. En ze woont heel lang in het Westen. Ze zei, ik heb hier heel veel geleerd. Maar ik weet ook dat je moet ook de kans krijgen om volwassen te worden. En ook volwassen te kunnen optreden. En als het systeem dat niet toelaat, dan ga je daar nooit komen. Dus over eerlijkheid gesproken, ik zit te denken aan de politie en ik zit te denken aan de militairen. Right? We hebben ze en ze moeten een paar dingen doen en er moet er geen ruis tussen zitten. Dus die moeten goed naar elkaar luisteren en dingen uitvoeren. En dat hebben we doorgetrokken, gesimplificeerd, naar als deze grijze gesprekken tot stand komen over, mag ik refereren naar een vrouw en hoe een vrouw eruit ziet. Of dat iemand homo is en dat vinden we maar zwak en dat hoort niet in de militair of in de politie. Als deze dingen gebeuren, ga je teruggrijpen naar wat is acceptabel in dat groep. En acceptabel in dat groep is meegaan met wat de rest vindt en zegt. Want op het veld doen we dat ook zo. Dus mensen blijven heel vaak stil. Dus ergens denk ik toch, wij moeten op systeemniveau dit gesprek gaan voeren om dingen te gaan doorbreken. Met andere woorden, een CEO, de Raad van Commissarissen moet het gaan organiseren dat die man en vrouw gewoon feedback gaat krijgen.
Ja.
En dat er dus geen represaille gevoerd wordt op degene die feedback geven. En dat hij ook daarna moet gaan handelen. En als hij dat niet kan, nou, dan moet hij weg. Dan moet iemand anders komen. Dus het moet gewoon georganiseerd worden. En jammer genoeg is dat systeem... Ja, men kent elkaar allemaal en benoemt elkaar allemaal. Dus ergens zit ook... men zit gewoon vast.
Ja. Ja. Komen we er dan op uit dat... los van hè, dat je enerzijds kun je de gedragsinterventies doen, waarvan de structuur relatief eenvoudig is, zeg ik maar even. Want jij hebt er toch wat jaartjes over na moeten denken en opgestudeerd. Dus dat is een optie. En de andere optie is dat waarschijnlijk diversiteit ervoor gaat zorgen dat je wel drie keer nadenkt of je die flauwe grap maakt, omdat je zelf al gaat voelen dat het niet klopt.
Mag ik?
Toch? Met drie vrouwen in een team van zes, ga je geen seksueel getinte opmerking maken?
Nou, ik wil daarbij wat aan toevoegen. Want ik vind het ook heel ingewikkeld. Hè? Ik ben zwart en ik ben homo, ik ben gay. Right? Ik kan iemand afstraffen voor de allereerste keer dat ze iets zeggen dat het niet oké is. Ik kan er meteen in hakken. Nou, wat zeg je nou? Maar ik kan ook een gesprek met die persoon aangaan. Ik kan ook proberen te begrijpen waar die persoon vandaan komt. En een deur te openen. En dat proces aan te gaan. Van als jij dit doet, gebeurt dit met mij. Wat vind je ervan? Sta je ervoor open om? En ik denk dat we dat wel... want anders stop je in een doofpot.
Ja, ja.
En daar ben ik in Nederland en de hele wereld nu een beetje bang voor. Er gebeuren nu allerlei dingen onder de tafel. Het gesprek wordt gewoon niet gevoerd. Terwijl we allemaal weten, het is er gewoon. Het gebeurt.
Ja, het moet out in the open.
En het moet out in the open. Maar op een manier waarop de andere persoon niet meteen in een soort beklaagde bankje komt. Maar een deur openmaakt en zegt, hey, ja, ik moet hier iets anders gaan doen.
Ja.
En daar pleit ik enorm voor.
Mooi jongens, ik vond het nu al leuk. En we hebben nog meer vragen. Dat is toch leuk, hè? We gaan straks naar een totaal andere vraag. Ik zit even te kijken welke ik ga pakken. Oh, deze vind ik wel heel leuk. Vraag van Nicole Vrijgman, die net gestart is als junior HR consultant. En die heeft een vraag en die hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
In de studio met mijn fantastische panel, Tika Peeman, Edson Hato en Rick van Baren. En het is tijd voor de volgende luisteraarsvraag van Nicole. Nicole Vrijgman, die heeft geen audioberichtje ingestuurd, kan ik jullie zeggen. Want die heeft corona gehad, die heeft geen stem meer. Dus dat appte ze dus. Beterschap alvast, Nicole. Ze schrijft, ik ben recent gestart als junior HR consultant binnen de publieke sector. Nou, gefeliciteerd. In mijn rol als consultant merk ik dat gedragsverandering een centraal thema is. Nou, Rick, hey, gefeliciteerd. Dat is mooi voor jouw vakgebied. Daarom mijn vraag aan alle gasten. Hoe maak je gedragsverandering leuk en zo leuk dat je het daardoor ook borgt? En volgens mij bedoelt ze dat je het dus blijft doen wat je van plan was te doen. Dan ga ik niet bij Rick beginnen. Want dat is niet eerlijk. Nee, ook niet bij Edson. Edson zit ook gelijk door te wijzen. Zit allemaal naar elkaar te wijzen hier gewoon. Tika, ik ga eens lekker bij jou beginnen. Hoe maak je gedragsverandering leuk en zo leuk dat je daardoor ook borgt, oftewel blijft doen wat je veranderd hebt?
Ja, ik vind het wel een ingewikkelde vraag. Hoe maak je het leuk? Ja, de vraag is, waarom moet het leuk zijn?
Oh.
Toch?
Ja. Nou, ik denk omdat de aanname van Nicole is, als het leuk is, dan blijf je doen.
Oh, zo. Ja, of je moet er heel veel last van hebben. Ik denk dat het altijd wel pijn en verlangen is. Altijd wel een mooie combi. Je moet er een beetje last van hebben en je moet het heel...
Of moet je ze allebei tegelijk hebben misschien wel?
Ja, ik denk dat dat vaak wel helpt. Want soms voegen wij ook een beetje pijn toe, toch? Door mensen te spiegelen op hun gedrag en te laten zien dat
best wel negatief, kansloos is. Ja. What the fuck ben je aan het doen?
Ja, lekker ja, belangrijk. Ja, ja, precies. Ja. Dus ik denk dat het helpt als het pijn en verlangen een combinatie kan zijn. Ik denk ook dat het heel vaak niet leuk is, omdat we onwijs in patronen leven. En dat een van de belangrijkste dingen voor gedragsverandering, ik ben ook benieuwd wat de beide heren vinden, maar gaat over discipline.
Hmm.
En dat is niet een heel sexy ding in de organisaties.
Ben jij een beetje gedisciplineerd?
Op een aantal dingen heel erg. En ik heb ondertussen ook al geleerd dat het een soort spier is. Dus als het op is, is het op. Dus ik ben heel gedisciplineerd in dingen die ik belangrijk vind. Dus ik ben heel netjes in mijn afspraken naar klanten toe. Ik heb heel veel ruzie met mijn moeder gehad, omdat ik haar verjaardag altijd vergat.
Oh ja.
Dus ergens is het dan op en dan thuis ben ik een halve hippie. En dat heeft
slingeren wel eens wat dingen rond.
Sort of.
Ja, ja. Nee, ik probeer ondertussen, want ik ben ook al jouw thrillers aan het lezen. Dus ik ben ondertussen ook aan het checken in hoeverre dingen die de hoofdpersoon doet, die is nogal van de slordige, of dat een beetje op jou lijkt.
Ja.
Ja, dat dus
weet je al, ja.
Oké, okay, nee, dat is leuk. Dan heb ik ook weer mijn persoonlijke target gehaald voor vandaag. Edson, hoe maak je het leuk? En is het eigenlijk belangrijk? Moet je het eigenlijk wel leuk maken?
Nou ja, ik gedragsverandering is naar mijn mening nooit leuk. Omdat je leeft in personen. En de reden waarom je dat doet is omdat het makkelijk is. En de enige reden om dat te veranderen is als je echt pijn hebt. Of als je echt denkt, het gaat niet anders. Denk ik dan. Zelfs bij kinderen doe je belonen en straffen. En dan moet je een paar keer consistent zijn. Ja? Als je kinderen hebt, je moet consistent zijn. Dan moet je herhalen. Anders gaat het kind echt niet veranderen. En dan moet je als ouder ook zelf opletten dat je niet vergeet wat je hebt gedaan. De dag ervoor, om die consistentie te behouden.
Ja, ja, en je moet ook nog op je eigen gedrag letten als ouder, kan ik je zeggen.
Want anders krijg je het ook terug.
Daarom, je hoeft maar één keer op je telefoon te zitten tijdens het eten en je bent aan de beurt. Ja. Het is over en sluiten.
Dus gedragsverandering. Ja. Ik denk.
Dus eigenlijk zeggen wij nu, twee van de drie zeggen al, en ik ga zo naar Rick, de aanname dat je het leuk zou moeten maken omdat dat helpt.
Maar ik denk wel dat je veel didactisch kunt doen. Dus ik denk ook wel dat we een opdracht hebben om mensen te leren om te laten zien dat het lukt. Ik denk dat ook heel veel mensen denken dat het heel moeilijk is. Hè? Dus als ik aan jou, als ik tegen mensen zeg verander drie dingen aan jezelf, dan schieten mensen in de stress. Omdat wel de eerste idee is verandering is verlies. Dus we moeten iets uitdoen. Oh. Dat hoeft helemaal niet, maar dat is vaak het eerste wat mensen denken.
Ja.
Dus leren dat verandering ook, gedragsverandering ook iets oplevert. Ik denk dat dat ook een deel van de oplossing kan zijn. En mensen leren om het voordoen is een belangrijke didactische methode die we heel weinig gebruiken.
Grappig eigenlijk dat we dit überhaupt niet leren.
Ja.
Het soort life skill eigenlijk. Als je helemaal enigszins snapt hoe je je eigen gedrag kan aanpassen. Zou het toch fijn zijn als iedereen dat zou weten. Rick, waarom ben je nog geen basisschooltraining begonnen? Gedragsverandering. Want jij bent ervan. Het is jouw vakgebied.
Doel in het leven is om mensen op te leiden zodat zij in hun eigen omgeving gedragsverandering kunnen inzetten.
Ja.
Dus indirect zit ik vast wel op een basisschool.
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Nee, ik ben het helemaal eens met mijn collega's.
Ja?
Nou, ten eerste de vraag of het leuk moet zijn. Meestal, ik neem aan bij HR gaat het over veranderingen die uiteindelijk goed zijn voor de mensen, maar die ze op korte termijn niet als dusdanig zo ervaren.
Duurzaam en zichtbaarheid en dat soort dingen.
Waar ze problemen. Hè? Dus dat is dan niet leuk. Het is niet leuk. Dus dan ga je kijken hoe. Natuurlijk, je komt in beweging als er genoeg pijn is. Maar je wil dat het graag belonend is. En dat kan dan op langere termijn zijn. Dat kan zijn omdat je groei ervaart. Zelf-efficacy ervaart. Van hé, ik kan hier iets in bereiken.
Even zeggen wat zelf-efficacy is.
Het vertrouwen in je eigen, in vertrouwen in het vermogen om het gedrag uit te voeren. Dus dat je een soort groei ervaart en dat je, ik krijg hier toch wel grip op.
Okay.
Het lukt mij om gezonder te eten of feedback te geven, wat dan ook. Dus je wil die beloning dan koppelen aan dingen die niet, zeg maar, typisch belonend zijn. Zo intrinsiek belonend, maar meer het past bij mijn waarde, het past bij groei. Ik ben trots op mezelf, ik krijg complimenten van mijn leidinggever of wat dan ook. Dus daar kun je die beloning dan nog wel.
Maar eigenlijk zeg je dan, als de echte beloning van je gedragsverandering ver weg ligt, hè, stel je voor bij duurzame inzetbaarheid of bij vitaliteit of nou allemaal dat soort thema's, dan merk je pas over een paar jaar wat het echt voor gevolgen heeft. Als je die hartaanval niet krijgt, overigens ben je dan vergeten dat je überhaupt wat aan hebt gedaan waarschijnlijk, dan moet je het belonend maken op de korte termijn.
Ja, de stapjes belonend maken.
Okay.
Ja, ja, en daar heb je dus meerdere opties voor. Dus je kunt die stapjes leuk maken. Dat zou je kunnen doen. Je kunt het grote fruitmanspel doen of zo.
Ja, leuk, moet er niet vertel aan eens. Denken, ik ben benieuwd wat de regels zijn van het grote fruitmanspel.
Geen idee. Maar dus dan ga je het eerder in dit soort dingen zoeken. Waardegroei, complimenten. Dus inderdaad, je beloont die stapjes.
Ja.
Ja, dat zou je kunnen doen.
Oké. Okay. Nou, Edson.
Ergens, ik zit, ik weet niet waarom, komt hedonisme in mijn hoofd. En het tegenovergestelde daarvan was?
Universalisme, denk ik. Ja, in de waarde is universalisme.
Universalisme, hè?
Maar misschien heet het anders in jouw systeem.
Nou ja, ik weet
volgens mij wou je googlen, of niet?
Ik ging net googlen, ik kon het niet vinden. Maar hedonisme gaat om, ik wil nu plezier hebben, satisfactie. Nou, en de tegenovergestelde daarvan was delayed gratification. Ik ga gewoon door, want het moet nu even pijn doen. Ik moet hard voor werken, maar op een gegeven moment komt het. En ik denk echt als... En onze samenleving nu heeft heel veel hedonisme erin. Ik post het en ik krijg een like. Ik doe dit en...
Ja, morgen staat de bol.com voor de deur.
En we zitten allemaal een beetje in een soort adrenaline shock van het moet nu gebeuren. En ik vraag me af of dat gezond is. Maar goed, dat is een zijspoor. Maar wat ik wil zeggen is, mensen die hebben geleerd om vanaf kleins af aan, er is iets dat bestaat dat jou gaat belonen als je er lang genoeg mee doorgaat. Zijn vaak mensen die waarschijnlijk de discipline kunnen opbrengen om bepaalde zaken, bepaalde gedragingen, veranderingen door te voeren. Maar degene die dat nooit heeft ervaren of niet belangrijk heeft gevonden, ik vraag me af in hoeverre die elasticiteit er is om hard te gaan werken om iets te veranderen.
Ja, dus een beetje de discipline spier waar Tika het over had. Ja. Die kun je dus blijkbaar trainen. Ja. Was dat zo bij jou vroeger, Tika? Heb je lang voor dingen moeten strijden en daardoor geleerd dat toch uiteindelijk tot iets leidt?
Nou, een beetje wel. Dus ik heb vrij, redelijk hoog tennis. En dan moest je, ja, dat is heel veel trainen. Dat vond ik ook wel leuk. Maar niet altijd. Ja. Dus op de een of andere manier heb ik het daar wel geleerd om me daarvoor in te zetten. En ik woonde op Goede Overvlakke. Dat weet jij natuurlijk nu uit mijn trillers. Ja, dus zeker. Ik moest 18 kilometer fietsen naar school en terug. Er was geen andere. Ja. dat gewoon doorzetten.
Dat valt dan nog mee. 18 is wel echt lang.
Is echt lang. Ja. Ja, ik fiets ook helemaal niet meer. Maar goed, dat is een heel ander zijspoor. En dan zien dat je ergens... Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook te leren is. Dat we dat misschien in deze tijd wel een beetje afleren om gewoon door te zetten. En heel veel tijd eraan te besteden.
Ja.
Ik weet niet hoe je dat bij mensen meer krijgt.
Ja. Valt het zo eerst? Is het een trainbaar ding? Is het iets wat je kan leren?
Ja, je hebt goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het net als bijna elke persoonlijkheidstrek in een normaal verdeling zit. En jij de pech kan hebben dat jij meer dan 2 standaard deviaties naar links zit. En echt een ongelofelijke moeite met de discipline hebt.
En dan zit dat in je... In je nature, ja, dan heb je dat gewoon meegekregen.
Alle persoonlijkheidstrekken zijn natuurlijk normaal verdeeld. Dus daar heb je mensen die kunnen het van nature meer en minder. En er zijn zeker trainingen voor. Je kunt dat trainen, maar dan schuif je op. Dus dan word je er beter in.
Ja, maar als je helemaal aan de verkeerde kant zit, heb je gewoon pech.
Als je op de 2 begint, moet je heel blij zijn dat je 4 wordt, toch? Ja, dus dat is goed nieuws en slecht nieuws. Maar dat is met alle persoonlijkheidstrekken is dat zo natuurlijk.
Alright.
Ja. Maar het gaat toch ook wel over of je iets heel graag wil.
Hoe liever je het wil, hoe minder discipline je nodig hebt. Ja. Dat scheelt ook.
Ja.
Maar als je iets op lange termijn heel graag wil.
Ja.
Ja, dat zou je moeten. Ja, dat helpt natuurlijk om discipline te hebben. Om het nu te doen.
Ja.
Maar dingen die je heel graag wil, daar heb je dus minder discipline voor nodig. Dat is ook het lastige.
Ja.
Eudaimonia was het.
Ja,
oh,
eudaimonisch. Ja.
Ik kwam net erbij.
Zie je? Dat is ook grappig hoe dat werkt. Hè?
Ja.
Ver weg zoeken. Maar
nou ja, zat er wel. Ja.
Zonder Google, dat is wel knap.
Ja, nou, daarom. 5 punten voor Edson. We gaan straks naar de derde en misschien wel de laatste vraag. Want gemiddeld gezien zitten we ongeveer op een kwartiertje per vraag. Dus het gaat heel goed. Maar dat wel na dit.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, we hebben meer vragen dan tijd. Dat is een goed teken, want dat betekent dat er vragen zijn. Ben je aan het luisteren en denk je, goh ja, ik vind het wel leuk als we tijdens People Power Hot Topic ook een vraag van mij behandelen. Dan kan je die mailen naar info@people-power.nl. En ben je lid van onze WhatsApp service, dan kan je ons ook gewoon een WhatsAppje sturen. En ben je nog geen lid van de WhatsApp service, dan kun je op de website vinden hoe je daar lid van kan worden. We hebben een vraag binnengekregen van Esperance. Ik weet haar achternaam niet, want ze stond in de rij met haar kinderen van 4 om zich te laten testen op corona, kan ik je zeggen. Ik ben niet hoe het afgelopen is, dus ze had geen tijd om nog een keer te appen, maar ze heeft wel tijd gehad om deze vraag te appen. Nou, daar komt ie. Ik ben heel benieuwd naar succesverhalen in een verandering of ontwikkeling. Momenten, projecten, gesprekken, ontmoetingen die een verschil maakten en wat daarin precies de verschilmaker was. Nou, kortom, we willen anekdotes uit jullie, het boek van jullie leven. Wanneer je ergens voor stond en wat er gebeurde en wat dan eigenlijk heel goed werkte. Ik zie Edson al enorm ja zitten te knikken. Edson, jij mag beginnen.
Mag ik weer?
Ja, van harte gefeliciteerd.
Nou ja, ik moet kijken hoe ik dit vertel. Er zijn momenten in je loopbaan waarop mensen, organisaties dingen van je vragen. En bij mij gebeurt het in mijn buik dat ik spanning voel en denk van, maar hier klopt iets niet. Dus een keer hadden we reorganisatie en ik werd geprept door onze communicatiecollega over de messaging. Wat moet je zeggen en hoe moet je het zeggen? En eigenlijk beginnen met, hè, dit is slecht nieuws, maar dit is het goede nieuws. En daarna gaan we voor, hè, het mooie toekomst. Terwijl de meeste mensen die naar me keken gewoon ontslagen werden. En op dat moment, ik liep het podium op en ik dacht, vergeet het. Ik ga gewoon eerlijk zeggen dat het gewoon klote is. Het is klote. Jullie worden ontslagen. Ik ga waarschijnlijk ook ontslagen worden. Ik weet het ook niet. En het is klote en we moeten toch door. En ja, het wordt een onzekere periode. We moeten toch door. En ik heb geen oplossing voor jullie om dat gevoel weg te nemen. Alleen we gaan ons best doen om het goed te regelen. En dat werd echt heel goed ontvangen. En mensen zeiden, ja, eindelijk eens iemand die het gewoon zegt. Die mijn gevoel weerspiegelt naar mij. En niet een kwatsverhaal kon vertellen. Waardoor ik wegloop met het gevoel van, ja, wat is dit voor flauwekul? Er wordt toch niet naar me geluisterd. Dus ja, het zijn, ik weet niet of dat een mooi moment is. Maar het is wel een moment waarin ik heb toegegeven aan mijn eerlijkheid. Die me best wel kwetsbaar maakte. Want mijn baas stond ernaast en die keek me ook aan van, wat doe je
nou? Wat ga jij nou doen?
Ja.
Je zou toch een blij verhaal gaan afsteken?
En na 3 kwartier, toen hij zag dat de reacties best wel positief waren. Oh ja, nou, goed gedaan.
Hmm.
Ja.
Mooi. Ja. Ja, ik vind dit een heel mooi verhaal. Maar je was de kracht van eerlijkheid. En wat het gekke is, jij voelt je op zo'n moment kwetsbaar. Maar ja, ik denk dat iedereen het heel krachtig heeft ervaren juist.
Maar je stapt wel buiten de norm. Je stapt uit buiten alles wat jou op papier gezet is. Je wordt geprept. Je baas wil wat.
Yeah.
De organisatie. En de OR kan jouw verhaal ook verdraaien. En mensen kunnen ook zeggen van, wat doe je nou? En juridisch klopt het niet.
Ja, ik zou zeggen, dat noemen we leiderschap.
Ja, oké.
Toch?
Het voelde niet als leiderschap op dat moment. Maar goed.
Nee.
Nou, dankjewel.
Je was gewoon bang.
Je bent bang. Ja, je bent bang om buiten de norm te vallen. En dat het gewoon fout valt. Omdat we niet getraind worden op die kwetsbaarheid en die eerlijkheid. Dat word je als leider, daar word je niet op getraind. Terwijl iedereen die om je heen loopt en met je moet samenwerken, ze snaken naar, wees nou gewoon eerlijk naar ons toe.
Ja.
En zeg waar het op staat.
Ja, mooi man. Ja. Dankjewel. Ik kijk even voor mij naar links en rechts. Want links staat Rick en rechts staat Tika. Voor mij dan, hè. Voor de kijker precies andersom. Nu gaan ze het spelletje doen wie het langst zijn mond kan houden. Totdat er iemand met een anekdote komt.
Nee, ik kan wel aansluiten. Ja? Ik zat wel te denken, ik moet nu heel creatief zijn. Dus er
wel
gaan allerlei enorme oordelen naar mijn. En toen dacht ik, ja, maar het sluit heel erg aan op jouw verhaal. Ik denk in essentie dat het denk ik altijd op eerlijkheid neerkomt. En dat is volgens mij super spannend. Ik weet nog wel, ik heb ooit een boek geschreven over groepsprocessen. En toen ik dat schreef, zat mijn eigen team, nou, ging het eigenlijk helemaal niet goed. Dus dat vond ik heel ingewikkeld om dan te bedenken dat ik een boek aan het schrijven was. Terwijl ik zelf in een soort moeras aan het verdwijnen was. En ik vond mijn collega's die ik over het algemeen heel leuk vond, vond ik ook echt heel stom. Dat ze niet vooruit kwamen. Ik vond mezelf heel stom. En dat heeft best wel een paar weken zo geduurd dat ik dacht, ik was boos. Ik dacht, ja, lekker handig. Weet je wel, we doen alles samen. Maar nu is het een keer moeilijk. En dan mag ik het weer doen. Het is allemaal van dat soort kinderachtige dingen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, Tiek, maar dit is wel veel verder dan dit. Kon ik niet zinken. Dus toen heb ik een brief geschreven naar iedereen. En toen heb ik geschreven, ik ben op dit moment echt niet de beste versie van mezelf. En het spijt me. Weet je wel, want ik vind van alles. En ik vind ook van alles van mezelf. En ik zou het heel graag willen hebben over wat gebeurt er nou, waardoor we niet uit het moeras komen. En dat heeft heel erg geholpen om in ieder geval weer bij elkaar te zitten. En we gaan nog regelmatig het moeras in. Maar we zijn er ook heel mooi uitgekomen.
Ja.
En ik zeg dit misschien makkelijk of zo, maar ik denk dat het helpt ook wel om dit soort dingen vaker te doen. Maar die eerlijkheid krijg je dan natuurlijk ook wel weer terug. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar ik vond het heel spannend om te zeggen, jongens, ik ben echt niet de beste versie van mezelf. Ik heb het echt niet oké gedaan.
Wat is dat dan? Dat we dat zo lastig vinden? Ja. Wat het grappige is, ik weet niet hoe het met jullie is. Het komt toch relatief weinig voor dat je gewoon de deksel op je neus krijgt. Meestal wordt het enorm gewaardeerd als je gewoon... Want ja, je voelt aan wat anderen ook aanvoelen.
Zeker, ja. Maar ik denk wel dat de opvoeding en opleiding er voor mij ook heel lang heeft gezorgd dat ik dacht, dat is niet de bedoeling. Je moet hele slimme, intelligente dingen zeggen.
En je moet objectief zijn en je moet afstand nemen en je moet boven de rest staan. Hè?
Ja, en dan ook wel vaak, want mensen zeiden, ja, jij kan best wel twijfelen over jezelf, dat is niet nodig. Terwijl ik denk altijd, nou, dat lijkt me heel zinvol dat ik regelmatig aan mezelf twijfel. En dat ik onzeker ben, maar daar zit ook best, er zitten veel normen op. Dus om je daaruit te ontworstelen en dan elke keer bij jezelf na te gaan van ja, wat wil ik nou in dit leven? Hoe wil ik omgaan met mensen? Dat is waar ik elke keer wel terugkom, ook in mijn bedrijf. Ik denk gewoon van ja, wat vind ik, wat zou ik thuis oké vinden en hier ook? Weet je, dat we dat gewoon veel meer meenemen. Ja. Ik zie mensen dingen in bedrijven doen waarvan ik denk als je dat thuis doet, dan ben je of morgen gescheiden of je wordt naar buiten gestuurd. Hoezo mag dat wel hier?
Ja. Ja, bizar hoe die andere context dan en die andere verwachting die je denkt dat mensen van je hebben zoveel doet. Hè?
Ja.
Ja. Rick?
Ja?
Jij dacht ik ben off the hook. Nee, jij mag ook nog aan de beurt. Het mag ook iets totaal anders zijn. Maar iets waarvan je zo'n moment, als je zeg maar bezig bent met een klus of een groep of met een verandering of met een ontwikkeling in de organisatie, dat het ineens gebeurt.
Ja, ik val in herhaling. Dat is echt problematisch. Maar er is een vast moment dat mensen er zin in gaan krijgen. En dat is, ik voel gewoon, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar ik heb een anti-abstractiestrijd, voer ik. Ik krijg altijd mensen binnen met semi-vage doelen. Hè? Eigen regie, vitaliteit, wendbaarheid, dat soort dingen. En dan loopt men op stuk. Het lukt niet of ze doen het niet of ze doen het niet genoeg. En meestal, ik begin met een beetje hoop geven van je kunt gedrag veranderen. En dan op een gegeven moment komt echt de zware arbeid van dat ze het moeten concretiseren, het echte gedrag concretiseren. En dan is het niet lef tonen of feedback geven, dat is allemaal veel te abstract. Ik wil precies zien, een foto van kunnen maken, wie doet wat waar.
Ja, ja.
Precies, feitelijk.
Het regisseurmodel.
Feitelijk.
Je moet gewoon instructies hebben, ik wil een filmpje maken van wat er moet gebeuren. En een foto acteur moet het naspelen.
Ja, wij denken dat die abstracties concreet zijn, dat zijn ze niet. En dan ga je aan de slag, worden ze boos, vinden ze vervelend, vinden ze stom. Maar op een gegeven moment dwingen zij zichzelf om het super concreet te maken. En dan merk je, dan valt die abstractie weg en dan gaan mensen grip voelen. Pas dan gaan ze grip voelen. En dat is psychologisch goed te verklaren. Want je voelt nooit grip op abstractie, je voelt alleen maar grip op concreetheid. Maar dat is een beginenergie dat ik altijd denk van, het is eigenlijk raar dat dat niet vanzelf gebeurt. Dat je mensen gewoon moet dwingen in een kamer waar ze het liefst uit willen rennen. Ze vonden het tot dan leuk.
Ja.
En dat vind ik altijd zo'n mooi moment. Dat ze elke keer denk ik, waarom doe ik mezelf dit aan? Door dit soort ellende te begeleiden.
Ik wou net zeggen, want ze worden ook boos op
je. Ik zou kunnen gaan vissen.
Ja.
Nee, maar dan daarna is men heel blij. Ja. Ik had zo bijzonder. Waarom we daartoe...
Een soort opluchting.
Nou ja, een soort abstractieschild. Wij worden opgevoed om achter die abstractiewoorden te hangen.
Maar nou, we houden er ook van. Ze zijn veilig.
Ja, super veilig. Ja.
Het woord,
hoef je helemaal niks.
Hoef je helemaal niets. Kan je van alles onder plakken.
Ja.
Nou, het grappige is dat ik heb dat hier in de studio ook. Ik krijg natuurlijk heel veel mensen die met dit soort dingen bezig zijn. En sommigen zijn heel erg anekdotisch. Hè. Die vertellen heel erg over wat ze gedaan hebben. En wat er dan gebeurde. En die vertelt over de reacties van mensen. En dan ontstaat er een plaatje in mijn hoofd. Maar heel vaak is het ook inderdaad een beetje vaag praat. En dan moet ik gaan werken. Want dan moet ik mijn werk gaan doen. Dan moet ik door gaan vragen. En dan zeg ik, oké, dan kun je daar een voorbeeld van geven. En nou, dan heb je dan een paar trucjes voor om te zorgen dat dat gebeurt. Die je ondertussen opgebouwd hebt. Maar ik vraag me dan wel eens af. Gebeurt dit ook in een MKB-bedrijf met 15 mensen? Hebben die het ook over vage dingen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk die gewoon zeggen, jongens, we moeten gewoon meer klanten bellen.
Daar ben ik ook
bang. Hoeveel zullen we er bellen deze week? 10 of 20?
Ja.
En dan maken ze een afspraak. En dan gaan ze het toch gewoon doen.
Ja, volgens mij ook.
Toch?
Volgens mij is dit vooral is dit een grote organisatie.
Waarom ben je er bang voor? Je zei, ik ben er bang voor.
Ja, dat bedoel ik. Maar...
Oh, positief.
Ja, positief. Yeah. Ja, ik kom uit het oosten. Daar plaats iets anders. Ja. Ja. Dus eigenlijk heel positief. Als je zegt, ik ben er bang voor, dan denk je dat zo is.
Ja, maar het is toch ook wel... misschien moeten we daar ook veel meer aan doen. Weet je? Ik vind het altijd ook een deel van onze opdracht om in de organisatie te komen. Maar ik snap heel vaak dingen niet. Dan denk ik, wat zeg je nou? Weet je? Dus ook in taal. Ik ben natuurlijk wel van de taal. Ik denk, wat doen we dit ingewikkeld? Wat bedoel je nou? Ja, en dat weer teruggaan naar wat zie ik dan? Als ik met je meeloop, wat zie ik je dan doen? Weet je? En wat wil je dan doen?
Ja, dus hebben wij wel, zeg maar, als ik wij even mag formuleren als mensen die organisaties adviseren, hebben we echt een dubbelrol in. Hè? Want ik betrap mezelf ook op dat ik met hetzelfde gemak er een abstractie in donder. Waarvan kwetsbaarheid of zo. Of psychologische veiligheid. Dat zijn allemaal dingen die denk ik, ja, super belangrijk.
Zeker, ja.
Hartstikke.
Daar moeten we hard aan werken.
Hartstikke belangrijk. Die zijn ook belangrijk. Alleen bereik je ze niet door ze te roepen. Dus ergens gooien wij als adviseurs die ellende er ook in. Alleen wij zouden wat beter moeten dus zijn hoe je daar komt, zeg maar.
Ja, ja maar niet hoe... mee moeten gaan, toch? Met die woorden. Ik word er altijd helemaal, het zegt mij helemaal niks. Dus als omdat ze zeggen, ja, we willen meer vertrouwen in de organisatie, dan moet ik al lachen. Dan denk ik, ja.
Maar als je loopt een nieuwe klant binnen.
Ja.
En het is onduidelijk. Je kent ze eigenlijk niet. Ik merk bij mezelf dat mijn abstractieniveau enorm stijgt. Hmm. Want hoe abstracter, hoe beter, hoe veiliger.
Hoe groter de opdracht wordt.
Hoe minder je wordt gezien als eendimensionaal. Of als hij kan het alleen maar van die perspectief zien. Dus dat stijgt bij mij. Dus ik zit te praten. Ik zit bij mezelf na te denken hoe dat werkt eigenlijk. Hè? En aan de andere kant probeer je... tegenstellingen op tafel te leggen en tegen mensen te zeggen, het is niet of wit of zwart, het is beide. En omgaan met beide, daar zit waarde in, daar zit het volgende niveau, daar zit magie in. Maar het is wel zo, als ik ergens naar binnen loop en het is onduidelijk, onzeker, nou, dan gaan de superlatieven over tafel, hoor. Dan, ja. Ik herken dit.
Zeer herkenbaar. Nou, Esperance, wij hopen dat we je geholpen hebben met deze drie leuke verschilmaker momenten. Is ook weer zo'n mooi woord waarvan je denkt, wat is het eigenlijk? Maar we hebben toch een invulling eraan gegeven. Het uur zit erop. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Heb je vragen? Stuur ze ons via de reeds genoemde plekken. En anders zetten we het wel in de show notes hoe je ons kan bereiken. Dankjewel, Tieke Peeman, Edson Hato en Rick van Baren. En tot de volgende keer. En jij natuurlijk, dank voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.